Pesach is maar één nacht, maar matzot, matzot betekent letterlijk ongezuurde broden, dat wordt 7 dagen gevierd. En dat was precies de eerste 7 dagen van de woestijnreis. Ze moesten dus niet alleen maar dat ongezuurde brood eten in die eerste nacht, maar ook in de 7 dagen onderweg. En er moest zorgvuldig op toegezien worden dat dat brood geen kans kreeg, hoe dat precies werkte weet ik ook niet, maar dat het geen kans kreeg om doordesemd te raken. Daaruit zie je al, het was niet alleen maar een kwestie van een noodsituatie, haast, 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 dus geen tijd. Nee, er moest ook op gelet worden dat het niet doordesemd werd. En dat is ook geen wonder, want zuurdeeg is in de Bijbel altijd een beeld van het kwaad dat zich heimelijk verspreidt. Zoals die gistcellen zich door het deeg heen verspreiden totdat het geheel doorzuurd wordt. Dat is een beeld dat zal ik je direct laten zien in het volgende schema, dat altijd negatieve betekenis heeft. Er zijn altijd mensen die dat tegenspreken, dat is ook goed, zo blijven we allemaal scherp. En die 2 tegenargumenten die worden ontleend aan deze 2 plaatsen. Ik noem het maar heel kort. Leviticus 23 vers 17, daar gaat het over de 2 beweegbroden van Pinksteren. En die moesten gezuurd zijn. En dan zeg je, ja, wacht even, maar dat is ook geen wonder. Dat is, die 2 broden zijn een beeld van het volk Gods. Dat aan hem wordt aangeboden als een geweldige oogst van Pinksteren. En die hebben zuurdeeg van nature in zich. Maar door het bakproces is dat tot staan gebracht. Terwijl alles wat ongezuurd is, juist een rechtstreeks beeld is van Yeshua. En het andere beeld, andere uitzondering schijnbaar, is Matthäus 13, vers 33. Het koninkrijk Gods is als een vrouw die zuurdeeg nam en dat door het deeg heen vermengde. Maar als je let op de gelijkenissen daaromheen, dan zie je dat daar ook hetzelfde beeld voorkomt van een vermenging van goed en kwaad. Het onkruid en de tarwe door elkaar heen vermengd, de goede en de kwade vissen. Dus ik ben ervan overtuigd dat in die gelijkenis dat zuurdeeg ook een beeld is van het kwaad. Het ongezuurde brood is een beeld van Yeshua in zijn volmaakte wandel op aarde. Niet in zijn dood aan het kruis, dat is het lam, dat is het offerdier. Maar in zijn wandel op aarde. Je ziet ook bij een brandoffer, zullen we later in Leviticus zien, daar hoort altijd een spijsoffer bij. Geen brandoffer zonder spijsoffer. En het betekent in de overdrachtelijke taal dat je niet je kunt focussen op de dood van Yeshua zonder ook na te denken over zijn volmaakte leven zoals dat in het spijsoffer wordt eigen gemaakt. En het eten daarvan betekent altijd dat je je dat eigen maakt, dat je je daarmee vereenzelvigt. En dat vind je zo duidelijk in 1 Korinthe 5 vers 6 tot 8. Wij moeten leven met als broden van oprechtheid en waarheid. De broden met zuurdeeg is daar een negatief beeld. Maar de ongezuurde broden, die verwijzen ons naar Yeshua, maar ze zijn ook een beeld van onze levenswandel. Die 7 dagen na Pesach is het leven in het licht van Pesach. En die broden van oprechtheid en waarheid, die moeten ons karakteriseren. Een leven van oprechtheid en waarheid mag verwacht worden van ieder die geschuild heeft achter het bloed van het paaslam. Hier hebt u de 7 bewijzen uit de schrift van de negatieve betekenis van het zuurdeeg. In de eerste plaats, in Matthäus 13 tot 33, ik noemde het net al, een vrouw die nam zuurdeeg en vermengde het deeg ermee. Die vrouw herinnert onmiddellijk aan Zacharië 5, vers 5 tot 11, waar een vrouw symbolisch ook staat voor de afgoderij die in Israël was ingevoerd. En die vrouw wordt weggenomen en teruggebracht naar waar ze thuis hoort, naar het land Babel, waar alle afgoderij vandaan komt. Dus al is dit het meest onzekere, volgens mij hoort het prima in het rijtje thuis. Yeshua waarschuwt voor het zuurdeeg van de fariseeën. En in de uitleg blijkt in Matthäus 16 en Markus 8 dat hij doelt op de valse leer van de fariseeën. Hij waarschuwt in diezelfde eerste passage ook voor het zuurdeeg van de sadduceeën. Dat is hun valse leer. Daar is weer verschil tussen, maar dat voert nou te ver. In Markus 8 waarschuwt hij ook voor de wereldsgezindheid van Herodes. En noemt dat ook het zuurdeeg van Herodes. In Lucas 12 vers 1 spreekt Yeshua over de zuurdeeg van de fariseeën. En dan wordt daarbij uitgelegd later dat hij doelde op hun huichelarij. Dat is weer wat anders dan hun valse leer. Dit gaat over hun gezindheid. In 1 Korinthe 5 waar we net al uit citeerden, gaat het om het onzedelijk gedrag dat de gemeente in Korinthe was binnengeslopen. En waarvan Paulus zegt, denk erom, een weinig zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Als je niet uitkijkt, wordt de hele gemeente daardoor aangetast. Niet alleen maar door het onzedelijk gedrag, maar ook tegen de lakse houding die daar tegenover bestond. Terwijl in Galaten 5 vers 9 doelt zuurdeeg op valse leer die zich onder christenen kan verspreiden. En daar groot kwaad richt. En daar vind je hetzelfde principe. Een beetje zuurdeeg kan het hele deeg doorzuren. Een beetje valse leer. Als je daar niet goed op let, als je dat niet de kop indrukt, verspreidt het zich en tast het geheel aan. Dus voor mij is het duidelijk uit deze 7 voorbeelden dat zuurdeeg een beeld is van het kwade. Wat een ongelooflijk voorrecht, Heere God. Om in het licht van het Nieuwe Testament de diepste zin van deze dingen te begrijpen. Verlost te zijn door het bloed van het Lam. Een volmaakt, onberispelijk, onbevlekt Lam. Voorgekend voor de grondlegging der wereld. Geopenbaard in de volheid der tijd. 3,5 jaar. Gadegeslagen door de wereld. Een Lam volkomen in alles wat hij deed en wat hij zei. Om dan tenslotte zijn grote offer te brengen. En dan te bedenken dat wij die van nature niet beter zijn dan ezels, onreine dieren. Dat wij op grond van het bloed van het Lam voor u mogen bestaan. Dat u ons kent en lief hebt en ons aanziet in hem. Niet door iets dat we van nature zijn. Maar vanwege het bloed van het Lam dat gevloeid heeft. Heere God, wat een wonderheerlijke zekerheid is dat. En willen daar niet rechtvaardig over denken en overgaan tot de orde van de dag. Want nu begint het, verlost te worden uit Egypte. Het moet uit ons diepste brein en uit ons diepste hart worden verwijderd. Alles wat van Egypte is. Leer ons om elke dag van ons leven matzot te vieren. Met die broden van oprechtheid en waarheid. En achter u aan te gaan. Heer Jezus te dienen. Dank u, Vader. Voor alles wat u ons in hem hebt geopenbaard. Dank u voor de rijkdommen van uw woord. Zegen ons naar lichaam, ziel en geest. In het besef, in het diepe besef. Nog weer verdiept door deze avond, als het goed is. Van alles wat u ons in hem bereid hebt. Wees met ons als we van hier gaan. We vertrouwen ons aan u toe en willen ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen en verheerlijken uw machtige naam. De naam van onze God, God onze heiland, onze verlosser God, die ons verlost heeft uit de slavernij van Egypte. Geprezen bent u nu en tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Laten we nou nog eens nader kijken, zoals dat ook in de volgende versen gebeurt, in hoofdstuk 12, naar dat feest van Matzot. Wij zeggen Matzes, en dat is de Askenazische uitspraak van het woord. Ze zeggen ook niet Shabbat, ze zeggen Shabbos. De T wordt als een S uitgesproken, dat is een van de verschillen. Je hebt aan de ene kant de Askenazische uitspraak, de Oost-Europese uitspraak van het Hebreeuws, en aan de andere kant de Sefardische. De Spaans-Portugese uitspraak. En dat is ook de uitspraak die je momenteel in Israël vindt. En dat is ook de academische uitspraak die aan de universiteiten gebruikt wordt. Dus je hoort Good Shabbos, dan weet je dat is een Askenazische Jood. En als je hoort Shabbat, dan weet je dat is het Hebreeuws van Israël. Dus vandaar ook Matzes. Maar wij zeggen Matzot. Meervoud van Matza. Ongezuurde brood. Er worden belangrijke aanwijzingen gegeven. Als je weigert dat feest te vieren, staat er de doodstraf op. Dat is nogal keihard. Maar je moet goed begrijpen wat dat betekent. Wie weigert matzot te eten, plaatst zich buiten het volk. Dit is een volk dat aan de Heer toegewijd is. En dat komt tot uitdrukking door het eten van die matzot. Het is een hernieuwde toewijding elk jaar. Als je zegt, ik doe daar niet aan mee, dan zeg je daarmee hetzelfde als, ik wil niet langer bij het volk van God horen. En buiten het volk van God is duisternis en oordeel. Dus het gaat niet alleen maar letterlijk om het niet willen eten. Het gaat om de hele intentie die daarmee tot uitdrukking komt. Je plaatst jezelf buiten de gemeenschap met God. Volgens Ibn Ezra is de eerste dag van Matzot in de historie de dag van de uittocht geweest, dat snappen we. En hij zegt de zevende dag was de dag van de doortocht door de Rietzee of de Schelfzee. Dat staat niet zo letterlijk in de Bijbel, maar het is wel een boeiende gedachte. Dan betekent dat het eerste stuk van de woestijnreis, als je al van woestijn kan spreken, dat is vanaf het land Goshen tot aan de oever van de Rietzee. En er staat bovendien bij, zoals dat tot op vandaag aan de dag natuurlijk gehandhaafd wordt, dat er een godsdienstige vergadering moet zijn op de eerste dag en een godsdienstige vergadering op de zevende dag. Dat is nog steeds zo. De paasweek begint met een bijeenkomst en eindigt met een bijeenkomst. Hier wordt voor het eerst gesproken van het samenkomen van Gods volk. Je kunt niet samen Gods volk zijn als Gods volk niet bij elkaar komt. Mensen die zich daaraan onttrekken, en dat zijn er nogal wat vandaag aan de dag, die hebben dit principe niet begrepen. Dat komt door ons geweldige individualisme. Ik kan wel christen zijn op eigen houtje, of Yeshua-gelovige, of hoe je het noemen wilt. Ik kan dat wel helemaal alleen. Nee, dat kan dus niet. Daar gaat de gedachte verloren van het feit dat God een volk uitverkoren en een volk uitgered heeft. En dat we samen volk van God zijn, dat kan alleen maar tot uitdrukking komen als je ook bij elkaar komt. Heel simpel. Daarom moeten we de onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen, zegt Hebreeën 10. Het mooie is, het feest van Pesach en Matzot is een herinnering aan de uittocht. Dat is eigenlijk eigenbelang, hè? Herinnering aan mijn verlossing. Het is ook een herinnering aan het Lam. En ten derde, het is een herinnering aan God zelf. Hij zegt, ik heb jullie uitgeleid. Denk erom, vergeet het nooit. Als je alleen maar denkt aan je uittocht, dan denk je alleen maar aan wat ik ervan overgehouden heb. Wat wij erdoor ontvangen hebben. Nee, denk aan het Lam waardoor dat mogelijk was. En denk aan God die dat alles heeft uitgedacht en die op grond van het Lam ons uitleidt. Nou, in vers 21 en verder komt nu het moment dat al die woorden die de Heere God aan Mozes heeft toevertrouwd, gedeeld gaan worden met het volk. En dan moet je goed bedenken dat dit voor een belangrijk deel dus nog steeds is voor de negende plaag. Want ze moesten nu allemaal te horen krijgen dat ze dat lam in huis moesten nemen, enzovoort, al die andere geboden. En dat is dus allemaal al een stukje terug in de geschiedenis gebeurd. In vers 22 krijgen we nog een kleine extra aanwijzing. Die is wel mooi omdat het zo vaak voorkomt. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is. Hé, dit is toch een schaal. Net had ik met iemand daarover. Ik wist niet van een schaal, maar hier staat het heel duidelijk. Het bloed dat in een schaal is een strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Hyssop, klein plantje, nietig. Komt een paar keer voor bij de reiniging van de melaatse. Het komt voor bij het reinigingswater dat besprenkeld moet worden met hyssop. En het komt mooi voor in Psalm 51, in de boetepsalm van David. Ontzondig mij met hyssop. Hyssop, dat is eigenlijk een Grieks woord voor dat plantje. Dat is eigenlijk vanwege de nietigheid van dat plantje ook een herinnering aan onze eigen nietigheid. Wij zijn nietig om twee redenen. In de eerste plaats gewoon omdat we schepsel zijn voor God. Als schepsel ben je uitermate nietig voor het aangezicht van de schepper. Daar komt dan in de tweede plaats nog eens de zondigheid bovenop. Dat zijn twee verschillende dingen. Door de zondigheid zijn we als het ware nog nietiger. We waren al nietig en dan blijft er helemaal niks van ons over. En die hyssop is een teken van onze eigen geringheid, maar ook van Gods plan om ons door dit geringe plantje te verheffen, ons te reinigen. Dat gebeurt met de melaatse. Dat gebeurt door het reinigingswater en om op die manier weer in de gemeenschap met God te herstellen. Ja, we horen over die geheimzinnige verderver die in de paasnacht door Israël ging, door Goshen. God zegt, als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Maar als het erop aankomt, is het niet zozeer de Heere God als wel een instrument dat hij daarvoor gebruikt. En letterlijk staat er in het Hebreeuws ook wat wij weergeven met dat woord verderver. In het Nieuwe Testament komt dat woord ook zo terug. 1 Korinther 10, Hebreeën 11, de verderver. En heel mooi op Psalm 78, vers 49, een schare verderfengelen. Een schare verderfengelen. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het over de doodsengel. Wat daar allemaal voor gedacht aan verbonden kan worden, dat moeten we dan maar raden. Maar de vraag die ons bijzonder bezighoudt, wat is dit nou? Wat is nou een verderfengel? Is dat nou een goede engel of een slechte engel? Het lijkt erop dat het een kwade macht is, een macht die verderf brengt en die toch op een of andere manier in dienst van God staat. Nou, dat is ook weer zo'n thema wat we niet uitvoerig hier kunnen behandelen, maar het is wel de moeite waard om even over na te denken. In 1 Kronieken 21, weet u wel, als David gezondigd heeft met die volkstelling, dan komt daar 3 dagen pest. En dan ziet hij die verderfengel boven Jeruzalem staan met dat zwaard. En dan bidt hij dat het mag ophouden en dan houdt die plaag ook op. Het is een instrument dat kwaad verbreidt, maar dat toch op een of andere wijze in dienst van God staat. Jesaja 54, vers 16, zegt zelfs dat God zelfs de verderfengel geschapen heeft. Want elke macht buiten God is uiteindelijk een schepsel van hem. Er zit hier een veel dieper probleem achter, dat moet u zelf maar eens uitvogelen. Maar het herinnert ons aan 1 Samuel 16, vers 14 in de geschiedenis van Saul. Maar we lezen de geest van Jahwe, week van Saul, en een boze geest, ja maar niet zomaar een boze geest van God. Nou, daar heb ik al zo vaak vragen over gekregen. Hoe kan dat nou? Het is in hetzelfde principe. God beschikt zelfs over de machten van het kwaad. Ze kunnen niet anders dan zich bewegen binnen de grenzen die God ervoor gesteld heeft. En heel verplant zie je dat in de profetie van Micha in 1 Koningen 22. Als Micha daar vertelt van dat visioen in de hemel, waar de Heere zegt, laten we een leugengeest uitsturen om die valse profeten in de war te brengen. En dan meldt zich één geest en zegt, ik wil het wel doen. En dan zegt de Heer God, ja, jij bent er ook heel goed geschikt voor. Dat is zo'n prachtig verhaal. Jij bent uitstekend, je zal maar zo'n compliment krijgen. Dat is ook echt een kolfje naar jouw hand. Maar die leugengeest wordt uitgezonden door de Heere God. Je kunt de wereld niet simpelweg verdelen in een goed compartiment en een kwaad compartiment. Daar heb je de God en daar heb je de duivel. Nee, God maakt ook, hij maakt zelfs gebruik van de duivel. Het hele boek Job is eigenlijk een schitterende illustratie van het feit dat de duivel zijn eigen kwade bedoeling heeft. Maar dat die kwade bedoelingen op een of andere wijze binnen het grotere plan van God hun eigen functie hebben. Zoals die afgoden van Egypte, die demonische macht in Egypte, uiteindelijk allemaal precies zich bewegen binnen het plan van God. Ze volgen hun eigen boze bedoelingen, maar het blijkt steeds weer dat dat alleen kan binnen de grenzen die God daarvoor aangeeft. Ze kunnen niet anders dan dat. Dus denk er maar eens over na. Het is een boeiende materie die je al in het Oude Testament vindt. Zo, nou moet ik jullie eens vertellen, niet over verderfengelen, maar over kinderen. Er is in deze hoofdstukken zo ontzettend veel dat direct of indirect handelt over de betekenis van kinderen. Wat is een volk Gods zonder kinderen? Kijk nog eens een keer, die tekenen, de 10 tekenen die wij 10 plagen noemen, zijn onderwijs aan de kinderen over wat er in de wereld gebeurt. Aan de hand van die 10 plagen legt de vader en de moeder aan die kinderen uit, kijk, zo werkt God in deze wereld om zijn doelen te bereiken. Onderwijs. We hebben gezien, samen met de kinderen gaan de ouders de woestijn in om de Heer te dienen. De eenheid van het gezin mag niet verbroken worden in de dienst van God. Ten derde, terwijl de wereld in duisternis gehuld is, is in het gezin het licht van het Lam. Een christelijk gezin waar dat gehandhaafd wordt, is een baken in zee, is een lichtende plek te midden van de duisternis. Daar is het licht van de schrift, het licht van de Heilige Geest. Maar je kunt bovenal zeggen, het licht van het Lam. In hoofdstuk 11, waar we horen dat de eerstgeborenen getroffen gaan worden door het oordeel, leren we tegelijkertijd dat de kinderen Israëls daarvan alleen maar gevrijwaard kunnen worden door het bloed. Alle kinderen, ook onze kinderen, ook mijn kinderen, ja, ook uw kinderen, zijn van nature onder Gods oordeel. Ik weet dat u hebt de grootste schatjes gekregen die je maar kan voorstellen. Maar van nature zijn ze net zo aan het oordeel onderhevig als alle kinderen van uw goddeloze buren. En er is alleen maar behoudenis door het bloed van het lam. Ten vijfde, een heel gezin is 4 dagen gericht op het lam. Nou, breid die 4 dagen maar uit tot het hele leven van een mens. Het lam staat centraal. Het gezin is gefocust op het lam. De kinderen zijn veilig achter het bloed. Dat bloed is er voor de bescherming van het gezin, maar heel specifiek voor de eerstgeborene. Want zijn leven is in bijzonder in gevaar. Dit is de les, dat onze kinderen niet beter zijn dan de anderen en dat ook onze kinderen alleen veilig zijn achter het bloed van het lam. Later zien we in hoofdstuk 12, en daarom heb ik dat op dit punt opgenomen, hoe daar ook speciaal onderwijs wordt gegeven in vers 24 tot 27 aan de kinderen. Het zal gebeuren dat jullie kinderen tegen jullie zeggen, wat betekent deze dienst voor u? En dan moeten jullie dat uitleggen aan die kinderen. Daar heb je altijd tijd voor. En je neemt daar de tijd voor om ze uit te leggen wat de betekenis is van deze dingen. Want het moet overgedragen worden. Het Joodse volk zou nooit op de idee van het celibaat gekomen kunnen zijn. Een Joodse rabbi die niet getrouwd is, dat is ondenkbaar. Hij mag misschien weduwnaar zijn, maar hij is getrouwd. En hij heeft zoveel mogelijk kinderen. Want de kinderen zijn de sleutel tot het overdragen van deze dingen. Als er geen volgende generatie is, is alles verloren. Onderwijs over de betekenis van Pesach en in hoofdstuk 13 idem over de betekenis van matzot. En elke keer worden de kinderen bijgehaald. Leg ze het uit. Waarom eten wij ongezuurde broden? Waarom worden de eerstgeborenen geheiligd? Wat is de zin daarachter? Leg het uit aan je kinderen. Dat moet je natuurlijk eerst wel zelf weten. Maar leg het vervolgens uit aan de kinderen wat de geestelijke betekenis ook voor ons van al deze dingen is. Het is heel leuk. In de Joodse traditie vind je die 4 kinderen terug bij de sedermaaltijd. Je onderscheidt het wijze kind, het slechte kind, het simpele kind en het onnozele kind. Dat zit helemaal in de liturgie van de sedermaaltijd opgesloten. Het wijze kind stelt een zeer uitgebreide vraag van Deuteronomium 6 vers 20 en 21. Daar gaat het over de betekenis van de dienst van God. Maar hij doet dat zo gedetailleerd dat je ziet dat kind heeft er al een hoop verstand van. Maar hij wil er nog meer van weten. Je ziet, dat kind is al heel erg wijs, maar dat wil nog wijzer worden. De traditie zegt dat kind van Exodus 12, vers 26, dat is een slecht kind. Want dat is het kind dat zegt, wat betekent deze dienst voor u? Ja, ik zou denken, dat kun je ook heel positief opvatten. Laten de kinderen dat maar vragen aan hun ouders, wat betekent dat nou voor jullie? Maar de traditie zegt, nee, dat betekent dat kind sluit zichzelf erbuiten. Wat is de betekenis van deze dingen voor jullie? Alsof het kind ermee wil zeggen, mij raakt het niet. Ik sta daar buiten. In Exodus 13, vers 14 is er weer een kind dat een vraag stelt. En dat kind vraagt alleen maar, mazé, wat is dit? Nou, dat is wel ongeveer de simpelste formulering die je kan voorstellen. Wat is dit? Dat is dan ook het simpele kind. En ten vierde heb je nog het onnozele kind. Die weet helemaal geen vragen te stellen. Die weet niet eens wat hij moet vragen. En die krijgt toch antwoord. In Exodus 13, vers 8 wordt gezegd, dit is wat je tegen je kinderen moet vertellen, ook al vragen ze helemaal niks. Mooi, hè? In elke sedermaaltijd komen die 4 kindertjes naar voren. En al die vragen die komen allemaal hier in de tekst tevoorschijn. Nou, na al de instructies van de Heere God aan Mozes, en Mozes geeft dat door aan het volk, krijgen we nu de praktische uitwerking. En heel mooi is dat in vers 27, 28... de dankbaarheid van Israël, die de Heere God prijst om alles wat zij gehoord hebben. Want ze voelen, ze weten, nou is de verlossing nabij. Heel vers 3 tot 27 moet 1 toespraak geweest zijn op de 10e van de maand. Dus zelfs voor de 9e plaag. En ze nemen nu allemaal het lam in huis. En dan gaan we een sprong maken naar de 14e van die eerste maand. Dat is de 10e plaag, tijdens de Pesachnacht. Exact in dezelfde nacht dat Israël Pesach viert, sterven alle eerstgeborenen van Egypte. Dit is zo'n afgrijzelijke ramp. Dat eerstgeborenen van Farao sterft, de eerstgeborenen van de dienstmaagd, van de meest nederige dienstmaagd sterft, elke eerstgeborene sterft. Dit is zo ingrijpend dat Farao op de knieën gaat. Hij kan niet meer. Hij is uitgepraat. Nu vinden we zelfs in vers 32 dat hij tegen Mozes en Aaron zegt, zegen mij. Daar zit misschien ook wel een hoop bijgeloof achter. Laat me alsjeblieft niet zomaar met alle verschrikkingen die jullie over me hebben laten komen. Laat me alsjeblieft niet zomaar alleen achter. Geef me op zijn minst een zegen. Er zit misschien wel een soort magisch geloof achter. Laat er dan tenminste nog iets goeds als het ware door jullie handen op mij mogen achterblijven. Zelfs de Egyptenaar, ook de Egyptenaren dringen aan. Alsjeblieft ga en ga en ga, maar zegen ons. Ze waren allemaal door de verschrikking, Psalm 105 zegt dat de verschrikking die van Israël uitging, doodsbenauwd geworden. Ze waren bang voor Israël. Dat betekent natuurlijk bang voor de God van Israël. Alsjeblieft ga, jullie zijn een bedreiging. Als jullie nog langer blijven, gaan we allemaal verloren. Nou, daar gaan ze dan. Weer wordt er gesproken over de voorzorgen, dat het brood vooral niet doordesemd wordt. Nou, u weet hoe dat in de Joodse traditie gaat. Hoe voorafgaande aan Pesach het huis met bezemen gekeerd wordt. Ik snapte dat vroeger niet. Ik denk, wie laat dat nou zuurdeeg slingeren? Maar het gaat natuurlijk ook om elk broodkruimeltje waar zuurdeeg in zit. Alles waar maar zuurdeeg in zit. Dus dit is echt de lentegrote schoonmaak. U weet nou waar die lentegrote schoonmaak vandaan komt. Maar dit is het letterlijk. Het hele huis moet met bezemen gekeerd worden om het laatste restje te vinden. Soms verstoppen de ouders nog wat zuurdeeg. Is leuk voor de kinderen, die kunnen dat dan vinden. En dan wordt al dat laatste zuurdeeg bij elkaar geschraapt en verbrand. En dan komt die tekst over de beroving van de Egyptenaar. Het was al twee keer aangekondigd, de spoliatio. Hoef je niet over in te zitten. Want ze werden niet echt bestolen. Die Egyptenaren zeiden, alsjeblieft, alsjeblieft, neem mee. Als jullie maar gaan, alsjeblieft, ga maar. Ga maar. Nou weten we waarom Israël zo'n schitterende tabernakel kon bouwen. Zelfs nadat ze zoveel goud afgestaan hadden voor het gouden kalf. Dat was al heel wat. Dat was doodzonde van dat goud, zeg. Maar er was nog zoveel over. Dat krijgen we allemaal later. Ze gaan. Israël gaat op weg van Rameses. Dat is letterlijk de zonnestad. Ra is de naam van de zonnegod. Amon Ra. Gaan ze naar Sukkot. Dat betekent gewoon hutten. De stad. De weelderige stad van de zonnegod. En vandaar naar hutten. Ze zullen het weten nu. Ze zijn nu losgeslagen van hun wortels in Egypte. Ze gaan nu pelgrims worden. 40 jaar lang is Israël pelgrims. De naam is natuurlijk betekenisvol. Ramses is een van de bekendste namen van de farao's. Eigenlijk zie je ook dikwijls de spelling Rameses. Het is heel moeilijk om die Egyptische namen goed weer te geven. En Ramses de tweede, nou die hebben we gezien in Egypte hoor. In Abu Simbel zie je beeld van 20 meter hoog van deze allerberoemdste van alle farao's. Een man die ongelooflijk veel gebouwd heeft. Elke stad van Egypte waar je nog resten vindt uit de oudheid, daar vind je overblijfselen van Ramses de tweede. Ik kom direct nog op hem terug, want hij is toch wel heel belangrijk. We zitten wel met een probleem. Ik herinner dat mijn vader op zijn oude dag zei tegen mij, hij zei, ik heb zitten lezen daar in dat verhaal, maar dat kan meer dan 2 miljoen mensen. Hoe moet je dat in vredesnaam voorstellen? En het is ook zo, ik weet het ook niet. In één nacht allemaal door de Rode Zee. 600.000 mannen, dat is meer dan 2 miljoen mensen. Het woord voor 1000 betekent ook in het Hebreeuws geslacht. U weet, in de Statenvertaling staat in Micha 5 vers 1, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Nieuwe vertalingen zeggen onder de geslachten van Juda. Dus betekent het 600 geslachten? Ik weet het niet. Het is een lastig probleem. Het zijn er zoveel. Dit is helemaal geen lastig probleem. Dat heb je altijd. Er is altijd gemengd volk. Van het begin af aan. Avonturiers die dit ook wel eens mee willen maken. Met die Israëlieten willen optrekken. En je hebt van dat spul alleen maar last. In nummer 11, zo gauw ze op weg gaan, komt dat gemengde volk. Dat zijn de eerste die protesteren. En eigenlijk heb je daar niks aan. Ze duiken af en toe op. Gemengd volk, dat betekent ze willen wel horen bij het volk van God. Maar ze zijn eigenlijk in hun hart Egyptenaren. Het zijn Israëlieten met een Egyptisch hart. Trouwens, ook van de echte Israëlieten werd wel eens gezegd, het was maar één nacht voor nodig om Israël uit Egypte te halen. Maar er was 40 jaar voor nodig om Egypte uit Israël te halen. En dat kan je wel voorstellen. Ons hele christenleven bestaat ook daaruit om die wereld waaruit wij verlost zijn uit ons hart te halen. Er staat een hele mooie uitdrukking in vers 42. Trouwens, het woord nacht komt maar liefst 7 keer voor in Exodus 12. Het was me dan ook een Laila, een nacht. Letterlijk staat daar een nacht van wakingen. En dat kun je op 2 manieren uitleggen. Rashi en andere Joodse rabbijnen zeggen, het betekent God waakte in die nacht over Israël. En als je leest in de Willibrord-vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling, dan krijg je het indruk dat die ook zo in die geest die tekst lezen. Maar Nachmanides zegt, het betekent nee, Israël waakte. Israël bleef wakker. Er was geen tijd aan de bed te gaan. Israël waakte voor de Heer. En als je de Statenvertaling leest, krijg je de indruk dat die ook zo de tekst gelezen hebben. Nou ja, weet je wat? Ik vind het allebei mooi. We laten het naast elkaar staan. God waakt over Israël en Israël brengt deze nacht wakend door voor de Heere God. Nooit mogen de kinderen zo lang opblijven als met de sederavond. Nou, nog een ander belastig probleem. Wanneer gebeurde dit allemaal? Vers 40 zegt plechtig dat Israël 430 jaar in Egypte heeft verkeerd. Genesis 15 vers 13, daar vonden we dat God tegen Abraham zegt, 400 jaar zal hun vreemdelingschap duren. De rabbijnen zeggen dat is vanaf de geboorte van Isaac. En 430 jaar, dat is vanaf de roeping van Abraham. En het is frappant als je Galaten 3 leest, dan zie je dat Paulus dat overneemt. Paulus zegt ook, van Abraham tot aan de wet is 430 jaar. Dat betekent dus dat de tijd dat de kinderen Israëls in het letterlijke land Egypte waren, veel en veel korter was, ongeveer de helft. En dus als deze uitleg klopt, dan is die 430 jaar dus de hele tijd van de vreemdelingschap. Dat is natuurlijk erg belangrijk voor de dateringen van de aartsvaders. Daar komt nog wat bij. In 1 Koningen 6 vers 1 lezen we dat de tempelbouw van Salomo plaatsvond in het 480ste jaar na de uittocht uit Egypte. Nou, die tempelbouw kunnen we heel goed berekenen. Het was 969 voor Christus. En als je er dus 480 jaar bij optelt, dan kom je uit op ongeveer het jaar voor de uittocht 1449 voor Christus. En de roeping van Abraham zou dan zijn 1879 voor Christus. Nou, denkt u, nou, kan mij dat nou schelen wat voor jaartal dat was? Ja. Maar het probleem is dat we zo dolgraag zouden weten wanneer dit nou precies in de geschiedenis van Egypte zich heeft afgespeeld. We kennen al die farao's van Egypte. Met naam en toenaam en met regeringsjaren. En het is verdraaid lastig om die uittocht daarin te krijgen. Vooral omdat de Egyptenaren geen belang bij hadden om dit te vermelden in hun inscripties. Hoor. Daar staan alleen maar hun zegendaden. Daar staat niet bij, nou, toen waren er 10 plagen en zo. Nou, dat willen ze zo gauw mogelijk vergeten. Dus er zijn geen papieren, of nauwelijks, of niet. En er zijn geen inscripties. Dus wat is de farao van de uittocht geweest? Nou, als u nou niks anders te doen hebt, dan gaat u maar eens puzzelen op het internet. Dan ziet u hoeveel kandidaten daarvoor zijn. Maar heel veel, ook in orthodoxe kringen, die negeren maar liever dit getal 480. En die denken liever aan een uittocht niet in de 15e eeuw, maar in de 13e eeuw. Want dat zou veel beter passen bij de Egyptische en de Canaanitische geschiedenis. Nou ja, ik noem het probleem maar, zonder daar verder veel mee te doen. Als het gaat om een vroege datering, dan kunnen we denken aan farao Toetmozes de 13e, de derde, van de 18e dynastie. Je weet, je hebt in Egypte 3 rijken. Het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. In dat Nieuwe Rijk had je de 18e dynastie, waar ook de beroemde koningin Hatshepsut bij hoorde, met de prachtige tempel tegenover Luxor. En Toetmozes de derde, dat zou dan de farao van de uittocht geweest kunnen zijn. David Roll, die ik heb leren kennen op een conferentie, een hele boeiende man, die heeft een heel nieuwe theorie ontwikkeld. Niemand gelooft erin, maar hij heeft wel hele sterke argumenten. En die schuift die hele dynastie allemaal op en die zegt, het was de 16e dynastie. En het was farao Dodi-Mozes. En die komt op 1447 voor Christus. Nou, dat klopt aardig. Maar als je zegt het was de 13e eeuw, dan zou Ramses II in beeld komen. Dat is toch wel leuk. De beroemdste farao van de hele Egyptische geschiedenis zou dan ook wel de farao van de uittocht geweest kunnen zijn. We laten het lekker voor wat het is. Misschien dat we later in de hemel dat nog eens navragen, maar ik ben bang dat we dan andere vragen belangrijker zullen vinden. Er zijn nog wat nadere wetten waar we nog kort aandacht aan moeten geven. In vers 43 tot 45 van hoofdstuk 12 wordt gezegd, en straks stelt iemand mij daar een vraag over, wie mocht er nou precies deelnemen? Geen vreemdeling. Waarom niet? Klinkt zo PVV-achtig. En dat komt heel simpel, die vreemdelingen hoorden niet bij het volk van God. Het is de maaltijd van het volk van God. Maar een vreemdeling kon wel een lid van het volk van Israël worden. Hij hoefde maar zijn geloofsbelijdenis aan het adres van de Heere God uit te spreken en zich te laten besnijden als hij een man was. En hij kon zo bij het volk van God gevoegd worden en dan mocht hij meedoen. Maar als hij bij iemand in huis woonde, dat is nou dat sterke gezinsdenken in de Bijbel, hè? Als je hoorde tot het gezin, je was dienstmeisje, je was slaaf, slavin, dan mocht je wel meedoen. Want dan hoorde je toch in zekere zin bij Gods volk. Dus iedereen kon mee eten en daardoor ook ontkomen aan het oordeel. Maar dan moest je wel ook daadwerkelijk deel uitmaken van het volk van God. In vers 46 vinden we nog deze bijzonderheid. Het lam moet als geheel geroosterd worden, het beenderen mogen niet gebroken worden. Nou, u weet, in Johannes 19, in het verhaal van de kruisiging, wordt dat vers geciteerd. Als de dienstknechten bij Yeshua aankomen, dan merken ze dat hij al gestorven is. Dat was een gruwelijke methode om iemand te doden en dat was de benen te breken. Want dan zakte iemand, dan kon hij niet meer op zijn voeten steunen. En dan zakte hij door en dat was een gruwelijke manier waarop hij dan maar wel veel sneller, maar wel op een afschrijselijke manier aan zijn einde kwam, hangend aan zijn handen. En er wordt ook een vers uit Psalm 34, vers 21 aangehaald. Geen been van hem zal gebroken worden. En beide wordt dan toegepast op Yeshua. Hij is het ware paaslam. Dus ook daarin zie je indirect dat Johannes, als hij het over Yeshua heeft en over zijn dood, daarbij denkt aan Pesach. Er staat nog in vers 50, is ook mooi dat de Israëlieten al die geboden hebben gehouden. Nou, dat kon alleen maar als ze in het beloofde land waren aangekomen. Ibn Ezra zegt, dit is nou echt iets wat niet in die tijd is opgeschreven, maar wat van veel later tijd dateert, waaraan je kan zien toen men terug kon kijken op een stuk geschiedenis in het beloofde land, dat de Israëlieten inderdaad al die geboden nauwlettend hebben in acht genomen. En vers 51 is een mooie afronding. Het gebeurde op dezezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. Dat is een plechtige uitspraak. Nu gaat het gebeuren. Oh nee, toch nog niet helemaal. Want in hoofdstuk 13 horen we nog een paar belangrijke Torot-wetten. Opnieuw de wet op dat zot. En nu wordt dat verbonden met iets dat er waarschijnlijk niks mee te maken lijkt te hebben. En dat er in werkelijkheid alles mee te maken heeft. En dat is de wet op de eerstgeborenen. Weet u nog, de eerstgeborenen van Egypte werden gedood. Daarmee werd Egypte geraakt in zijn trots, in zijn kracht. De eerstgeborenen van Israël bleven gespaard. Maar nu zegt de Heere God, maar het gaat een beetje verder dan dat. De eerstgeborenen van Israël moeten aan mij worden toegewijd. De eerstgeborenen zijn op een bijzondere manier van mij. Matzot spreekt van de toewijding, de heiliging van het hele leven. En dat wordt gekoppeld aan de heiliging van de eerstgeborenen. En in de toepassing is dat precies hetzelfde. Waarom? Omdat wij allemaal eerstgeborenen zijn. Hebreeën 12 vers 23 gebruikt een heel belangrijke uitdrukking. Daar wordt de gemeente van God, de Ecclesia, omschreven als de gemeente van de eerstgeborenen. Dus je moet niet denken aan onze letterlijke eerstgeborenen. Je moet eraan denken dat elke Yeshua-gelovige beschouwd wordt als een eerstgeborene. Zodat alles wat in deze wetten geschreven staat over de eerstgeborene op ons geestelijk van toepassing is. Een eerstgeborene van Egypte is reddeloos verloren. Een eerstgeborene van Gods volk wordt toegewijd aan de Heere God. Er is niks tussenin. En wij zijn de gemeente van de eerstgeborenen. Zoals Matzot mij laat zien in het licht van de verlossing die door Pesach wordt uitgedrukt, leef ik een leven zonder zuurdeeg, een leven van oprechtheid en waarheid. En de heiliging van de eerstgeborenen spreekt van precies hetzelfde. Ik zal het nog met één zin duidelijker uitleggen. Je kunt niet Pesach vieren. En zeggen, nou fijn, het lam is gestorven. Ik mag schuilen achter het bloed. Ik kom niet onder het oordeel. En dan vervolgens overgaan tot de orde van de dag en je eigen leventje leven. Dat is de belangrijke boodschap. Verlost zijn brengt consequenties met zich mee. Wie verlost is door het bloed van het lam, moet de consequentie aanvaarden. Want op Pesach volgen 7 dagen van matzot. En dat is parallel met die heel andere wet die eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Als je Pesach hebt mogen meemaken geestelijk, als je geschuild hebt achter het bloed van Yeshua, dan ben je een eerstgeborene geworden en dan is je leven aan Yahweh toegewijd. Het hele leven. Rashbam, de kleinzoon van Rashi, dat weet u zo langzamerhand, die wijst erop dat aanvankelijk die eerstgeborenen ook als priesters optraden. In Exodus 24 vers 5 lezen we, het waren de jongelingen, daar staan niet per se bij eerstgeborenen, maar dat gaat wel in diezelfde richting. Want als je dan kijkt naar nummer 3, dan zie je dat daar een nieuwe wet ontstaat. Een correctie op deze wet, of een vervanging, dat u het zeggen wil. Want daar worden de eerstgeborenen vervangen door de levieten. Wat de reden daarvan is, dat komt destijds wel. Maar die worden vervangen door de levieten. Maar dan zie je de eerstgeborenen, die waren een soort speciale stand in Israël van mensen die heel in het bijzonder aan de dienst van God werden toegewijd. En die worden dan vervangen door de levieten, want die waren trouw gebleven tijdens die verschrikkelijke zonde met het gouden kalf. Dus de eerstgeborenen, die hadden een bijzondere plek. Ze worden aan de Heer toegewijd. Heel merkwaardig in dit hoofdstuk is die uitdrukking met een sterke hand. 4 keer komt dat voor. Ik heb jullie uitgeleid met een sterke hand. Het bloed is niet zozeer een beeld van kracht. Maar het is niet los te maken van Gods sterke hand, waarmee hij hen heeft uitgeleid. Hier vind je in vers 4 van hoofdstuk 13 ook de eerste vermelding van de naam van die nieuwe eerste maand. Ik heb u straks al gezegd, later gaat hij Nisan heten. Maar hier heet hij Abib, maar de Joden blazen die B aan en die zeggen dan Aviv. Daar komt de plaatsnaam Tel Aviv vandaan. Dat is eigenlijk een naam uit de Bijbel, een naam uit Babel, maar die hebben ze overgenomen. En dat betekent eigenlijk zoveel als lenteheuvel. Het is de Aviv, betekent letterlijk de rijping, namelijk van de oogst in de lente. Het is de lentemaand. In heel veel kalenders, onder andere bij de Romeinen, begon het jaar ook met de lentemaand. Daarom heeft februari minder dagen dan andere jaren, dan andere maanden. Gewoon omdat februari de laatste maand van het jaar was. Dus het aantal dagen dat dan nog overschoot tot op 365... en soms 366, dat was dan voor februari. Daarom is die een beetje korter dan de andere. Want het begon in maart. Daarom heet september, dat is de 9e maand. Maar dat woord betekent 7e maand. Oktober is 8e maand, november is 9e maand, december is 10e maand. Het begon te tellen in maart. Het jaar begint in de lente. Heb je ook niet zo'n gevoel trouwens? We beginnen weer te leven in de lente. Nou, zo heeft de Heer God gezegd. Zo begint ook het geestelijk jaar. Het begint met Pesach. Dat is als het ware lente, maar ook geestelijk. Daar breekt de lente aan over het volk van God. Er wordt ook al vooruitgewezen naar het beloofde land. Ze zullen daar die Canaanitische volkeren verdrijven. Hier worden 5 van de 7 genoemd. In Genesis 15 hebt u ze allemaal. De Ferezieten, de Geren, weet u wel. De Hevieten en de Jebusieten. En de Canaanieten wordt er ook als 1 van de 7 opgezond. Vaak vinden er maar 6 genoemd in hoofdstuk 3. Goed, ze staan alle 7 voor alle machten van het kwaad die nu nog het beloofde land in bezit houden. Maar Israël zal dat straks na de woestijnreis veroveren. Dat heeft de Heere God beloofd. Hij heeft het beloofd in Genesis 15 aan Abraham. Hij heeft het beloofd in Genesis 26 aan Isaac. Hij heeft het beloofd in Genesis 28 aan Jacob. Hier horen we ook voor het eerst over een land van melk en honing. Rashi die beschrijft het heel levendig. Die ziet dat land bedekt met geitenkudden. Geen koeien. Het gaat niet over koeienmelk, het gaat over geitenmelk. En honing. Hij ziet het land bedekt met dadelpalmen en vijgenbomen. Waar de bijen heerlijk zich te goed kunnen doen en waar de honing vandaan komt. In Deuteronomium 8 vers 8 wordt die honing genoemd als 1 van de 7 zegeningen van het beloofde land. In heel uw gebied, zegt het vers, dat is vers 7. Die zijn in gedachten al in het land Israël. Men heeft ook al aangenomen dat sommige van die geboden pas later ook in deze wetten zijn ingevoegd. Ze veronderstellen een volk Israël dat al in het bezit is van het beloofde land. Maar dat doet verder niet zoveel ter zake. Vers 8, daar hebben we even nog dat onnozele kind, weet u wel, waar we het straks over gehad hebben, dat eigenlijk nog geen vragen weet te stellen. En let u nou eens op het antwoord van de vader. Je hebt van die vaders, die geven theologische antwoorden. Dat is eigenlijk een beetje vrijblijvend. Dan vertellen ze wat de rechte leer inhoudt, terwijl een goede vader, die moet eigenlijk vooral laten zien aan het kind wat het voor hem persoonlijk inhoudt. En dat zegt deze vader door dat woordje mij te gebruiken. Op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft. Toen ik uit Egypte vertrok. Is dat niet mooi? Ik heb straks benadrukt, kijk uit voor dat individualisme. Het gaat erom dat je deel uitmaakt van een volk en vergeet dat niet. En je kunt daar niet omheen en je kunt daar niet buiten. Goed, maar dit is het omgekeerde gevaar. Dat je je verschuilt achter dat volk en dat je niet meer ook weet, Yeshua is voor mij gestorven. God heeft ook mij uit Egypte verlost. En het mooie is, een goede Jood zal dat vandaag nog tegen zijn kinderen zeggen. Als de kinderen vragen, wat betekent deze dienst? Dan zegt hij, ik ben ooit uit Egypte verlost. Al is het dan 3000 jaar geleden gebeurd. Ik ben uit Egypte verlost. En jij, mijn zoon, ik hoop dat je op een dag het gaat verstaan dat ook jij door het bloed van het lam persoonlijk mag weten dat je uit Egypte verlost bent. Staat hier in vers 9 en vers 16 dat ze die woorden van God moesten opschrijven en op hun hand en tussen hun ogen moesten binden. Nou, wij als westerlingen zeggen natuurlijk onmiddellijk dat is figuurlijk bedoeld en dat is ook wel een beetje waar. Je handen moeten komen onder het beslag van God, van het bloed en van de Heilige Geest. En de vraag is, waar gaan je ogen op gericht worden? Dat is allemaal geestelijk. Ik heb er allemaal teksten voor aangehaald waar dat ook wordt duidelijk gezegd. Tuurlijk heeft het een geestelijke betekenis. Je handen komen in dienst van God. Je ogen komen in dienst van God. Maar die Joodse traditie heeft het heel letterlijk toegepast. De Joodse gebedsriemen, de tefillin, die worden letterlijk om het voorhoofd en de linkerhanden en armen gewikkeld. Je hebt het misschien wel eens gezien. Als je linkshandig bent, dan doe je dat om je rechterhand, je rechterarm. Gewoon, dat staat er. Je moet goed woorden opschrijven en je moet ze binden op je voorhoofd. Hebt u wel eens die afbeelding gezien, en misschien ook wel eens letterlijk gezien. Zo'n doosje dat je op het voorhoofd ziet. En dan die armriemen, dat is gewoon heel erg letterlijk. En er zitten altijd deze vier passages in. Want dit zijn de vier passages waarvan staat dat ze opgeschreven moeten worden. Dus dat doe je dan ook letterlijk. En vers 1 tot 10 van hoofdstuk 13... Dan vers 11 tot 16 in hoofdstuk 13. Maar nog twee ook uit Deuteronomium. Hoofdstuk 6 vers 4 tot 9. Waarin de beroemde woorden voorkomen. Shema Yisrael. De Heere uw God is een enige Heere. En ook nog eens hoofdstuk 11 vers 13 tot 21. Die vier passages staan op een klein stukje perkament. En die zitten in dat doosje. Want God heeft gezegd dat moeten we opschrijven en op onze hoofd binden. En dat doen we dus. Heel letterlijk. Nou, dan kun je als westerling zeggen wat raar dat ze dat zo letterlijk toepassen. Je kunt ook zeggen wauw. Dat is toch wel heel bijzonder. Ze doen gewoon wat de Heere God zegt. En ze zeggen, wat heb je daar voor een raar doosje? Nou, de Heere God heeft gezegd dat zijn wet zo belangrijk is dat ik die altijd als het ware tussen mijn ogen mag binden. Om het nooit te vergeten. Ten slotte. Wat betekent dat de eerstgeborenen gewijd worden aan de Heere God? Het is niet alleen maar in de paasnacht gebeurd dat Israël moest leren, dat de eerstgeborenen moesten leren, ik ben net zo slecht als die van Egypte, ik kan alleen maar verlost worden door het bloed. Dat principe blijft altijd in stand. En dan wordt hier onderscheid gemaakt tussen reine dieren, die worden geofferd. Waar halen ze al die dieren vandaan? Wel, elk moederdier van een schaap, een geit of een rund, die krijgt altijd een keer het eerste kindje, het eerste diertje. En dat wordt geofferd aan de Heere God. De mens van nature is geen reine, maar een onreine. Het is even pijnlijk, slik even flink, maar u staat op hetzelfde niveau als de ezel. Want een eerstgeborene van een ezel moest de nek worden gebroken. Want een ezel kan niet geofferd worden aan de Heere God. En toch kunnen ezels ook bruikbaar gemaakt worden voor de Heere God. Als lastdier. Maar dan moet het gelost worden door een lam. Dus als u een kindje krijgt, ik weet niet of u eerste kindje aan het verwachten bent, of u eerste kleinkind, weet dan dat kind voor God staat op hetzelfde niveau als de ezel. Dat wordt ook heel treffend uitgedrukt, hè? Zo'n ezel heeft een natuur die onderworpen moet worden om als lastdier gebruikt te worden. Van nature laten we ons niet onderwerpen. Van Ismaël wordt gezegd in Genesis 16 en 22, hij was een woudezel van een mens. Een wild ongetemd beest. Wat doe je daarmee? Dan breek je de nek. Of je lost het. Dat wil zeggen, een lam sterft in plaats van dat eerstgeboren dier van de ezel. En dan is de ezel bruikbaar. Onze kinderen zijn bruikbaar voor de Heere God als ze gelost worden door het lam. Als een lam sterft in hun plaats. Dat wil zeggen, als de kinderen ook het mogen gaan zien dat Yeshua ook voor hen hun bloed, zijn bloed heeft vergoten. Dan kan ook elke mens, en we zijn allemaal van nature als we zijn allemaal in Gods gemeente eerstgeboren mensen. Voor ons geldt ook, uiteindelijk figuurlijk gesproken de nek gebroken of gelost door het lam. Nog eenmaal krijgen we het woord van het simpele kind. Dat simpele kind ziet al deze dingen, weet er geen weg mee en zegt, dat is toch hier in vers 14a, het kind zegt, wat is dit? Nou, dat is wel de simpelste vraag die je kan voorstellen. Maar dat geeft niet. Simpele kinderen kunnen immers verstandig worden. En hoeveel christenen weten deze dingen? Die toch ook de schrift lezen en deze geestelijke principes nog nooit hebben begrepen. Die soms nog simpeler zijn dan die kinderen. Die vragen tenminste nog, wat betekent dit? Nou, hij krijgt het antwoord in vers 14b en daarmee ronden we voor vandaag af. Vers 14b. Daar zegt de vader, de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde, van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik, zegt papa, aan de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Die worden ook aan de Heere toegewijd, maar ze zijn van nature onrein, geen reine dieren. Onrein, maar ze worden gelost door een lam. En dan kunnen de eerstgeborenen voor God bestaan. En dan nog eens, het zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen. Want de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Ah, je gaat ervan zuchten, want de volgende keer gaat het echt gebeuren. Uitleiding uit Egypte. Je kunt je nauwelijks voorstellen, je moet misschien wel Jood zijn of heel veel sedermaaltijden hebben meegevierd om te begrijpen wat dat is. Elk jaar, sinds 34 of 3200 jaar, elk jaar vier je met de kinderen. Wij zijn ooit uitgeleid. Nu is er al sprake van, moeten we dan nog elk jaar op 5 mei bevrijding vieren? Het is al zo lang geleden. Boeiend is dat, als je dat vergelijkt met wat Israël al zo lang doet. Elk jaar. Wij zijn verlost uit Egypte. Ik ben verlost uit Egypte, zegt de Jood. Ik persoonlijk, ik was erbij. In de lendenen van mijn voorvader. Ik ben verlost. En hij zegt tegen zijn zonen, en jullie moeten dat ook leren zien. Dat jullie verlost zijn uit Egypte door het bloed van het lam. Nou, wij die het Nieuwe Testament kennen, begrijpen nog veel beter wat dat te betekenen heeft. Zullen we afsluiten met gebed?